Mag ik u vragen samen te zingen uit de 72e psalm? Vers 5 en vers 6. Het woeste volk zal voor hem knielen en ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72 vers 5 en 6. Lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49. Jesaja 49, de eerste 12 versen. Ik Jesaja 49, vers 1 tot 12. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere, en mijn werkloon is bij mijn God. En u zegt de Heere, die mij zich van mijner moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heere, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten en de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden en zal ze aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Wij willen samen God zegen bidden. Heere, wij komen aan het begin van deze avond u om uw onmisbare zegen bidden. Als we vanavond hier bijeen zijn, hebben we die zegen nodig. Trouwens, wanneer is er een moment in ons leven waarin we het wel zonder uw zegen zouden kunnen doen? In welke arbeid, tot welke arbeid gij ons ook roept en welke weg wij ook moeten gaan en wat onze taak en opdracht in dit leven ook is, of dat grote, moeilijke dingen zijn of de gewone dingen, de eenvoudige dingen die er zoveel zijn in ons leven, in al die dingen gaat het ons om uw zegen. En dat geldt dan toch zeker ook als we bezig zijn met uw woord en samenkomen om uw woord met elkaar te lezen, er met elkaar over te spreken, opdat we het zo beter zouden verstaan. Wat baat al dat werk? Wat baat al dat spreken en preken en denken over uw woord als uw zegen er niet aan verbonden is? En daarom, Heere, we zoeken bij u die zegen, waardoor uw woord in ons leven ook zijn kracht mag gaan doen, en waardoor het voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven zal blijken een kracht tot zaligheid te zijn. Die zegen, Heere, waardoor wij mogen verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. die zegen waardoor wij uw woord leren lezen met ogen des geloofs en waardoor we uw woord mogen bewaren in de overdenkingen en in de overleggingen van ons hart. Die zegen waardoor uw woord ons bijblijft en waardoor uw woord werkelijk uw woord in ons leven mag zijn, waarin we uw stem horen, zoals de schapen de stem van de herder horen en die herder dan ook volgen, waar hij hen ook brengt. Heere, geef ons dat alles, opdat we een gezegende uren mogen ontvangen en opdat in de overdenking van uw woord het ons goed mag zijn. We erkennen uw goedheid dat gij ons gespaard en gedragen hebt in de tijd die achter ons ligt, al beseffen wij op dit ogenblik ook, Heere, nu wij voor het eerst weer in dit nieuwe seizoen bijeen zijn, dat er ontbreken die de vorige keren nog wel met ons meededen en meeleefden en luisterden. Ook al kwamen sommigen niet vanwege allerlei gebreken, ze hebben toch ook meegeleefd via de kerktelefoon. Heren, wij denken aan die lege plaatsen die er gekomen zijn en aan het verdriet en de rouw die er door die lege plaatsen is ontstaan in de harten van hen die overbleven en achterbleven. Ontferm u, Heren, over hen die rouw dragen en wees gij een God van genade en ontferming. Maak gij het wel. Zegen gij ons allen en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Het is allemaal wat anders gelopen dan aanvankelijk de bedoeling was. U weet de reden daarvan. Ik wijd daar niet over uit en ik wil daar ook geen drama van maken. Maar het is nu eenmaal zo dat er nogal wat andere werkzaamheden op mijn tafel gelegd zijn en daar ben ik dan ook nog niet doorheen. Maar intussen zou toch het seizoen verstrijken en zouden we de Bijbelkring voor zowat een half jaar moeten vergeten. En dat is toch ook niet de bedoeling. Dat is ook niet verantwoord als we nou elke dinsdagavond dat we hier kwamen met een handjevol mensen zaten. Met een aantal mensen die je dan zeg maar op de vingers van twee handen kon tellen, dan zou je kunnen zeggen, nou goed, dan missen er niet zoveel mensen wat aan. Maar als nou blijkt, ook vanavond weer, dat er toch voor de Bijbelkring goede en verheugende belangstelling is, dan is het naar mijn gedachten ook niet verantwoord om dat zomaar te laten lopen, te laten passeren. Alleen, al zijn we dus vanavond wel bij elkaar en al wil ik dat dan weer op een geregelde basis met u gaan hebben, de Bijbelkring. Het is wel zo dat ik af moet zien van wat dan aanvankelijk mijn voornemen was om met u na de bespreking van de Heilige Oorlog een ander boek van Bunyan te willen gaan doornemen, namelijk de Christinnenreis. Ik zou daar toch graag wat meer tijd voor hebben dan ik op het ogenblik beschikbaar heb. En vandaar dat ik dus dat plan maar even laat liggen. En ik weet niet tot hoe lang dat moet blijven liggen, maar dat zien we dan wel. Als God ons het leven spaart, dan hopen we daar toch ook nog wel eens een keer bij terecht te komen. Wat we intussen willen doen, en misschien is dat toch ook wel goed bij wijze van onderbreking, en misschien doet dat toch ook nog eigenlijk wel meer recht aan de naam die wij nu eenmaal aan deze kring gegeven hebben, namelijk de naam Bijbelkring. Wat we dan intussen willen doen, dat is met elkaar een aantal delen van de Bijbel lezen, zoals we dat ook wel eens eerder gedaan hebben. Ik denk aan de tijd dat we met elkaar het hele boek Jona hebben doorgenomen, stukje voor beetje. Wel nu, zo in diezelfde lijn wil ik met u vanavond een begin maken met een gedeelte uit het boek Handelingen. En ik vraag uw aandacht vanavond en de komende tijd voor het 10e hoofdstuk. Het Het tiende hoofdstuk van het boek der Handelingen. Ik lees u daar een gedeelte van. De eerste 8 verzen. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de 9e uren desdaags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon lederbereider die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. Tot zover. Dat is dus het eerste deel van een erg belangrijk hoofdstuk in het woord van God. Het is een hoofdstuk, een van de 28 uit het boek der Handelingen. Maar er staan toch zo in het woord van God wel eens van die hoofdstukken die in belang en in betekenis wel eens wat boven andere hoofdstukken uitsteken. En dat is in een zeker opzicht met het 10e hoofdstuk van het boek der Handelingen ook het geval. Waarom? Waarom is dit zo'n belangrijk, zo'n uitspringend hoofdstuk? Omdat hier eigenlijk, ik zal niet zeggen helemaal voor het eerst, maar dan toch wel langs een nu door de Heere vastgestelde lijn, het evangelie van zijn genade ook naar de heidenwereld wordt gezonden. Voor die tijd riep de Heere zo af en toe ook wel eens iemand tot het heil in Christus die buiten het volk Israël stond. Maar nu gaat dat op een hele andere manier eigenlijk beginnen. En nu gaat de Heere zelf de grenzen die hij onder de oude bedeling getrokken heeft, toen was het toch alleen voor de Joden, nu gaat de Heere zelf die grenzen openbreken en hij gaat zijn heil doen gaan tot aan de einden der aarde. Zo moest dat, zo was het voorzegd. Denk aan het gedeelte wat we gelezen hebben uit de profetie van Jesaja, waar in dit gedeelte tot de knecht des Heren gezegd wordt dat het te gering zou zijn als hij alleen maar Gods knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen te bewaarden in Israël. Dat is een te geringe taak en opdracht voor die knecht des Heren. Nee, God heeft nog wat meer met hem voor. God heeft hem ook gegeven tot een licht voor de heidenen, om het heil des Heren te zijn tot aan het einde der aarde. En iets van diezelfde aard lezen we bij de profeet Simeon, die het kind Jezus in de armen neemt en dan God looft en onder andere ook zegt dat God hem bereid heeft voor het aangezicht van al de volken om een licht te zijn tot verlichting van de heidenen. Niet alleen in Israël zal dat licht mogen schijnen, maar tot aan de einden der aarde moet die boodschap van het licht der wereld verkondigd worden. Dat is ook de wil des Heren geweest, vlak voordat hij heen ging naar de hemel en afscheid nam van zijn discipelen, heeft hij het zijn discipelen ook uitdrukkelijk gezegd, dat in zijn naam het evangelie gepredikt moet worden. Ik lees u uit Lucas 24, vers 47. En in zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En u zegt u, ja, dat is vanzelf, dat weten we al lang. Dat is met Pinkster eigenlijk al begonnen. En je ziet het in het boek der Handelingen en de apostelen gaan tenslotte op hun zendingsreizen ook naar Griekenland en naar Italië en naar allerlei heidense landen en ze verkondigen het evangelie, niet alleen in de synagogen, maar ook op het marktplein en ze verkondigen dat woord ook op allerlei plaatsen waar het voor die tijd niet geweest is. Jawel, wij weten dat, we zijn met die gedachten vertrouwd, maar probeer u in gedachten te verplaatsen naar de situatie waarin de discipelen verkeerden toen zij hieraan moesten beginnen. En Handelingen 10 laat ons zien wat een moeite de discipelen ermee hadden om deze gedachte, om dit plan des Heren uit te voeren. De Heren moet er Petrus een speciaal visioen voor geven om hem te overtuigen dat dit Gods wil is. En Petrus moet zich na die tijd, in het 11e hoofdstuk lezen we dat dan ook nog heel speciaal verantwoorden tegenover de mede-apostelen en de mede-christenen, met welk recht hij wel ingegaan is in het huis van een heiden, en met welke bevoegdheid hij aan die heiden het evangelie heeft durven verkondigen. Wie heeft hem dat verteld? De Joden en de discipelen die ook Joden waren, waren nu eenmaal zo erg gewend aan de gedachte dat het heil niet alleen uit, maar ook alleen voor de Joden zou zijn, dat ze er erg veel moeite mee hadden om te aanvaarden dat de grenzen nu weg gingen vallen. En dat dat wat de Heere gezegd heeft nu ging vervuld worden, dat de Heere het heil zou brengen tot aan de einden der aarde. Dus vandaar, wij kunnen ons dat moeilijk meer helemaal zo indenken en inleven, maar vandaar dat de apostelen in ieder geval toch wel terdege overtuigd zijn geweest van het feit dat wat in Handelingen 10 beschreven werd een allerbijzonderste gebeurtenis is. Dat op Gods eigen bevel niet alleen Joden, maar ook heidenen nu mogen horen van de Heere Jezus, en dat de Heere ook zijn geest geeft, want daar eindigt dit hoofdstuk mee, op die heidenen, zodat ook zij geloven en vertrouwen in dat bloed van Christus. Wel nu, dat is even iets over de achtergrond en de betekenis van dit 10e hoofdstuk. Het gaat dan met name om deze man die Cornelius heet. En van hem wordt nogal wat verteld. Hij is een Romein. Dat is dus een heiden. Een vreemdeling. Iemand die valt onder de categorie die door de apostel Paulus beschreven wordt als mensen die vreemdelingen van het burgerschap Israël zijn, vreemdelingen van de verbonden der belofte. En dan, en dat maakt het nog ernstiger, zonder God in de wereld, zonder hoop, zonder Christus. Zo stond deze Cornelius ervoor, toen hij geboren werd ergens in Rome uit heidense ouders, toen hij opgevoed werd door die heidense ouders, toen hij in staatsdienst ging als militair, toen hij opklom tot de rang van centurio, hoofdman over 100, toen hij gedetacheerd werd in Caesarea, ergens in het land van de Joden, toen stond deze Cornelius er zo voor, zonder God, zonder hoop in de wereld. Hij is vervolgens soldaat met de rang van onderofficier, aanvoerder van een legeronderdeel bestaande uit 100 man. En de naam van dat detachement of dat bataljon of hoe groot dat, hoe dat dan ook geweest, geheten mag hebben, de naam van dat legeronderdeel waar hij dus chef van was, was de Italiaanse. Dat wijst erop dat hij onder zich had niet hulptroepen die geworven waren uit de onderworpen volgelingen, maar dat hij onder zich had mensen die uit Italië kwamen, die bij het Rijk van Rome hoorden. Hij had echte Romeinen, echte soldaten onder zich, niet van die hulptroepen uit die onderworpen gebieden. En dat ze hem het bevel over deze bende gegeven hebben, dat wijst er wel op dat ze een superieure vertrouwen in hem hebben. En dat ze nogal wat met hem op hebben ook. Dat ze vertrouwen in hem hebben blijkt ook uit het feit dat hij dienst doet in Caesarea, waar de residentie van de Romeinse stadhouder in het land Palestina was. Dat was ook geen eenvoudig baantje om in Caesarea gestationeerd te zijn. Want de Joden waren nogal eens erg vrijheidslievend en dan gebeurde er nogal eens wat. Opstootjes, onrust. En als die Romeinen en met name de Romeinse legerleiding zich dan lieten verleiden om daar hard tegen in te gaan, dan was het middel erger dan de kwaal. Je moest je als Romeins soldaat en als Romeins officier gestationeerd te midden van de Joden wel weten te beheersen. Wel nu, dat kan deze Cornelius kennelijk. En vandaar dat ze hem het bevel gegeven hebben om met zijn legeronderdeel naar Caesarea te vertrekken. Hij is geschikt voor die opdracht, zo denken zijn superieuren. Hij is geschikt om direct ten dienste te staan van de Romeinse stadhouder die vaak in Caesarea vertoefde. En dan is er nog een derde onderdeel van deze man en van zijn leven en van zijn karakter dat ons door de Heilige Geest beschreven wordt. De Heilige Geest die Lucas inspireert bij het schrijven van dit hoofdstuk, heeft Lucas ook laten vertellen hoe het er met het godsdienstige leven van deze Cornelius voor stond. En ook daar krijgt hij een goed getuigenis. Op zichzelf is het al opmerkelijk dat hij als soldaat godsdienstig is. Godsdienst is nu direct geen gemeen goed in het leger. En dat een soldaat godsdienstig is en dat hij er ook nog voor durft uitkomen, dat is nou niet zo frequent. Maar Cornelius is een godsdienstig man. Ook al is hij onder de wapenen. En hij komt er ook vooruit dat hij een godsdienstig mens is. Alleen het opvallende, en daar gaan we het begin van het werk Gods opmerken, het opvallende bij deze heiden van afkomst is dat hij toch de heidense godsdienst niet meer aanhangt. Hij kan met dat veel godendom van de Romeinen niet meer uit de voeten. Die goden die ze hem thuis hebben leren dienen, daar heeft hij geen bevrediging mee en in. Hoe komt dat? Tja, er waren er meer die in die tijd alleen door na te denken en door naar bepaalde leermeesters te luisteren vraagtekens waren gaan zetten achter die heidense godsdiensten met hun vele goden. Er waren er meer, ook in het heidendom, die hoe langer hoe meer tot de gedachte neigden, is het wel juist om te stellen dat er zoveel goden zijn? Is het niet veel aannemelijker om te geloven in één God? Dus in plaats van het veelgodendom, het monotheïsme, dat maar in één God gelooft. En natuurlijk waren er godsdiensten in die wereld die in dat één godendom geloofden. Het Joodse geloof bijvoorbeeld, De Joden kennen toch niet de vele goden, maar die geloven in de ene God. Hoor, Israël, de Heere, onze God is een enig Heer. Nou, hoe het dan gegaan is, ik weet het niet. Maar deze heiden van huis uit is hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen dat er niet vele goden zijn, maar één God. En toen werd hij ook op een bijzondere manier aangesproken door de godsdienst van het volk in wier midden hij nu verblijft. Want hij is te midden van die Joden terechtgekomen. Dat heeft hij zelf niet gezocht, daar is hij heen gezonden. Zoals dat gaat in dienst. Je kiest niet zelf je plaats, je post uit. Maar in de regel word je daarheen gezonden, word je daar ergens neergezet. Nu, zonder dat hij het zelf heeft uitgekozen, krijgt hij de gelegenheid om meer en dieper en beter kennis te maken met de godsdienst van het volk van Israël. En hoe meer hij daarover hoort en hoe meer hij daarover nadenkt, des te meer gaat hij geloven dat dat de ware religie is. Betekent dat dat God toen al in zijn leven was beginnen te werken? In ieder geval treffen we wel Gods voorbereidend werk in deze man aan. In ieder geval zien we wel dat, en dat is tenslotte toch ook weer niet de beslissing geweest van de superieuren van Cornelius, van de legerleiding, die toen bepaalde dat Cornelius met zijn bende die Italiaanse naar Palestina moest worden gezonden. Het hart der koningen is in de hand des Heren. Hij neigde tot al wat hij wil. In ieder geval zien wij dus, en dat heeft Cornelius toen helemaal nog niet begrepen, en wie zal het wel begrepen hebben toen? Wie zal er wel een ogenblik aan gedacht hebben? Maar wij zien wel dat hier de voorzienigheid Gods aan het werk was. En dat de Heere de dingen zo bestuurde en liet verlopen opdat deze heiden onder zijn woord zou komen. En toen heeft Cornelius zich in dat ontwikkelingsproces, in zijn godsdienstig denken, aangesloten bij de synagoge. Niet als proseliet. Hij ging niet over tot het Jodendom. Hij liet zich niet besnijden. Want dat is de overgang. Soms gingen heidenen over naar het Jodendom en ten teken van die overgang lieten ze zich besnijden en zo bij Israël inlijven. Nee, dat heeft Cornelius niet gedaan. Hij is een meelevende geworden met de synagoge. U vindt dat in de woorden die wat verwarring zouden kunnen wekken. In het tweede vers waarvan hem gezegd wordt, vrezende God. Dat is een term die we meer in het boek der handelingen tegenkomen, maar die u niet, en misschien valt u dat tegen, maar die u niet moet verstaan alsof deze man toen de Heere al vreesde. Het is niet de bedoeling van deze uitdrukking om te zeggen wat bijvoorbeeld in het Oude Testament zo vaak voorkomt, waar de vreze des Heren ter sprake komt en waar de vreze des Heren wordt aangewezen. Je mag niet zeggen dat die vreze Gods, die het kwade haten is en het goede verkiezen en de Heren aanhangen en de Heren gehoorzamen en de Heren eren, dat zit allemaal in die vreze des Heren opgesloten. Je mag niet zeggen dat dat bedoeld wordt als van Cornelius gezegd wordt, vrezende God. Die uitdrukking, die een staande uitdrukking is, betekent in het boek der handelingen in de eerste plaats dat het iemand was die de God van Israël was gaan vereren terwijl hij uit het heidendom kwam. Hoe het met zijn innerlijke verhouding tegenover de Heere staat, wordt daarin niet tot uitdrukking gebracht. Het is alleen maar een aanduiding van iemand die, komend uit het heidendom, de God van Israël ging vereren. En zo was hij dus een meelevende met de synagoge geworden. Hij voelde zich namelijk tot de Joodse godsdienst zo sterk aangetrokken. Daar heeft God zijn werk wel in gedaan en daar heeft is Gods hand wel in. We zullen daar straks meer van zien. Maar ik durf op dit moment in zijn leven nog niet een bepaalde conclusie te trekken ten aanzien van zijn staat voor de eeuwigheid. Verder was deze man serieus in zijn godsdienstige werken. Zoals hij zijn godsdienstige zaken beleefde en behartigde, wel, daar kun je van zeggen, die man meent het. Dat blijkt uit het woord godzalig. En weer moet ik misschien wat bij u wegnemen. Want het woord godzalig betekent hier niet wat het op andere plaatsen wel eens betekent. Als het gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de brief van Timotheus, de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebben de belofte voor dit en voor het toekomende leven, dan wijst dat op de persoonlijke verhouding tot de Heere, zoals de Heere die schenkt aan alle die hem in oprechtheid mogen vrezen. De godzaligheid is daar een aspect van de verborgen omgang met de Heere en het leven met de Heere. Maar hier betekent het niet meer dan dat er een aanduiding ingegeven wordt van de gesteldheid van zijn hart. Hij is ernstig met godsdienstige zaken bezig. Dat is maar niet iets wat hij zo af en toe is doet en wat er zo'n beetje bij hangt in zijn leven. Nee, dat beheerst hem elke dag. Die vragen, die godsdienstige, die geestelijke vragen, wat is waarheid? Wie is God? Waar vind ik de ware kennis Gods? Waar vind ik de vervulling van de leegte van mijn hart? En dat soort vragen, daar was hij ernstig mee bezig. Dus het was geen zaak van de buitenkant, zoals dat bij zovelen helaas wel het geval is, onder Joden, onder christenen. Deze man die is ernstig bezig geweest met de gedachten aan zijn eigen zaligheid en hoe hij zalig kan worden en hoe dat gaan moet met zijn als hij sterven moet en de eeuwige bestemming van de mens. Die vragen, die kregen volop aandacht in zijn hart. Er komt nog bij dat hij voor zijn godsdienst ook nog wel wat over heeft. En dan natuurlijk in de eerste plaats voor die godsdienst waar hij zich toe aangetrokken voelt. Hij geeft vele aalmoezen aan het volk en het volk is hier het Joodse volk. Hij kon dat dan kennelijk doen, hij mag dan heel wat gehad hebben, hij mag tot de rijken behoord hebben, maar hij had het er toch voor over. Hij wilde het ook wel geven. En zo wilde hij van zijn bezittingen wel afstand doen, als hij daar dat volk der Joden mee kon dienen. Hij voelt zich dus aangetrokken tot de God van Israël. Hij heeft kennelijk ook liefde tot het volk van Israël gekregen. En dan nog een kenmerk van zijn geestelijk, van zijn godsdienstig leven. Hij heeft ook beseft dat het nodig is, dat het onmisbaar is om te bidden. Want de schrift laat ons weten dat hij voortdurend in gebed is. Tot wie zou hij gebeden hebben? Niet meer tot Jupiter, niet meer tot wie van die Romeinse goden ook. Dat is voorbij. Natuurlijk heeft hij gebeden tot die God die hij mocht horen. En van wie hij mocht horen. Door het woord des Heren in de synagoge en van zijn Joodse vrienden. Tot die God bad hij. Tot die God tot wie hij zich aangetrokken gevoelde. En hij besefte, misschien meer onbewust dan bewust in het begin, dat zou hij ooit antwoord vinden op de vragen waar zijn ziel mee liep, hij dat antwoord bij die God vandaan moest krijgen. En zou hij ooit zaligheid, heil, verlossing, bevrijding ontvangen, En misschien besefte hij dat begin in het begin ook meer onbewust dan bewust. Dan moest dat bij die God vandaan komen. En dat wijst er eigenlijk ook weer op. Dat al had hij dan een keus gemaakt om niet meer als een heiden te leven, maar zich bij de synagoge aan te sluiten. Althans tot op zekere hoogte. Hij was ook met die Joodse godsdienst nog niet helemaal gelukkig. Daar vond hij tenslotte ook de bevrediging van zijn godsdienstig verlangen niet in. Het kwam er daaronder dat Jodendom wel heel wat dichterbij dan wat hij vroeger van huis uitgeleerd had, want dat liet hem helemaal koud en leeg en aanmächtig. Maar alles wat hij van de Joden hoorde en wat ze in de synagoge hem vertelde, dat liet toch ook een lege plek in zijn hart na. En zodoende bleef hij zoeken. Zodoende bleef hij bidden tot die God die hij in zoveel opzichten alleen maar van horen zeggen kende. En die hij in zoveel opzichten in de persoonlijke ontmoeting nog nooit ontmoet had. Maar de geest had hem wel aangeraakt. En de geest had hem wel ernstig gemaakt. Alleen met datgene wat hij tot nog toe ontvangen had, was Cornelius niet tevreden. Er was een verandering in zijn leven, maar daar kon hij het niet mee doen. Wat hij ervan beseft heeft, of beter gezegd wat hij ervan onder woorden kon brengen, weet ik niet. Maar dit heeft hem toch meer dan één keer tot gebed gedreven. Dit heeft hem toch in het gebed doen volharden. Hij moest meer hebben dan wat hij tot nog toe had. Hij moest God zelf hebben. En tenslotte nog één kenmerk betreffende zijn godsdienstig leven. Wat hij dan had tot op dit ogenblik, dat droeg hij ook uit. Daar kon hij niet van zwijgen. Die overtuiging die bij een post gevat had, die hield hij niet voor zichzelf, maar daar sprak hij over met anderen. En het gevolg daarvan was dat niet alleen hij, maar ook de zijnen, zijn gezin, zijn huis, langzaam maar zeker tot diezelfde overtuiging waren gekomen. En onder zijn knechten ook. En onder zijn soldaten ook. Want straks lezen we van een godzalige krijgsknecht. Een van degenen die altijd bij hem was. Die was ook als heiden daar gekomen. Maar door middel van datgene wat de Heere, en het was allemaal nog maar vaag, en het was allemaal nog maar onomlijnd, en het was allemaal nog maar in nevelen gehuld, maar toch door middel van wat Cornelius had ontdekt, was er in het leven van die krijgsknecht, van die soldaat, ook wat gaan veranderen. Ja, de Heere gaf hem vrijmoedigheid, deze Cornelius. En de Heere zegende zijn werk ook nog. Op zekere dag, op het middaguur, krijgt Cornelius bezoek. Voor het eerst van zijn leven krijgt hij een godsgezant op bezoek. Het is dit keer een engel. En als er een engel komt, dan brengt de engel altijd iets van de hemel met zich mee. En dat maakt Cornelius bevreesd. Hij schrikt. Dat gebeurt wel vaker als engelen naar mensen verschijnen. Dat vinden we in de schrift meer dan één keer terug. Gideon schrikt ook. En Manoah en zijn vrouw schrikken ook als daar een engel verschijnt. Cornelius vreest ook. Zoals de herders in de velden van Efrata vreesden. En als hij wat van zijn schrik bekomen is, dan vraagt hij wat er is. Wat is er, Heer? En dan krijgt hij antwoord. Een antwoord dat hij toen niet klein kon krijgen en waar hij toen helemaal niet over uit kon. Maar een antwoord dat hem zijn leven lang stof tot overdenking gegeven heeft en stof tot verwondering gegeven heeft. uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. God heeft uw gebeden gehoord, Cornelius. God heeft uw aalmoezen gezien. Hij heeft erop gelet. Hij heeft eraan gedacht. En al die gebeden en al die aalmoezen staan bij hem genoteerd. En dan de opdracht door middel van die engel, dat Cornelius een paar boden uit moet zenden naar Joppe. En dat ze daar een zekere Simon, bijgenaamd Petrus, moeten opzoeken. En dat ze deze Simon Petrus moeten vragen om uit Joppe naar Caesarea te komen. Nou, het is natuurlijk duidelijk, voor Cornelius ook, zoveel wist hij wel van het Joodse geloof, dat deze engel een boodschapper Gods is. Als er een engel verschijnt, dan komt die engel omdat God hem gestuurd heeft. Engelen hebben nou eenmaal niet de gewoonte om te lopen voordat ze gezonden zijn. Dat doen engelen niet. Engelen passen vaardig op het woord dat uit Gods mond uitgaat. En als de Heere gezonden heeft, als de Heere een opdracht geeft, dan gaan ze eerder niet. Als deze engel tot Cornelius komt, dan is dat duidelijk, dan is hij door God gezonden. En als deze engel tot Cornelius een aantal woorden spreekt, dan is het opnieuw duidelijk, dan zijn dat woorden die de Heere in zijn mond gelegd heeft. Want een engel spreekt niet van zichzelf. En als deze engel aan Cornelius laat weten dat zijn gebeden en zijn aalmoezen bij God gedacht zijn, dan zegt de Heere zelf dat. En als deze engel zegt dat Cornelius Simon Petrus moet ontbieden, dan zegt de Heere zelf dat. En wat weet Cornelius nu? En daarom, hij kan dat op dat moment niet verwerken, hij kan dat niet klein krijgen, hij kan het misschien niet eens geloven. Maar op grond van deze enkele woorden van deze hemelbode mag Cornelius het nu weten, dat de Heere bemoeienissen met hem heeft. Dat de Heere naar zijn gebeden heeft willen luisteren. En dat God op zijn gaven heeft gelet. En niet alleen heeft God gelet op hoeveel gebeden Cornelius opzond en hoe vaak hij in gebed was en hoe getrouw hij was in het waken aan de poorten Gods, maar de Heere heeft ook op de inhoud van die gebeden gelet. En wat heeft Cornelius dan gebeden? Wel, dat staat hier in dit gedeelte zo uitdrukkelijk niet vermeld. Maar als wij het hoofdstuk verder lezen en als wij ook het eerste gedeelte van het volgende hoofdstuk ernaast leggen, dan zien wij in dat geheel van deze geschiedenis het verband heel duidelijk. Cornelius heeft gebeden, misschien ook wel of God hem bij de gezondheid zou willen bewaren, misschien ook wel of de Heere hem voorspoedig zou willen maken in zijn werk, misschien ook wel of de Heere hem er zou voor willen bewaren dat hij geweld zou moeten gebruiken in de onderdrukking van de Joden aan wie hij een band gekregen had. Die dingen zal Cornelius misschien ook gebeden hebben. Maar het woord hier in dit hoofdstuk en het volgende maakt het heel duidelijk dat het hoofddeel van de gebeden van Cornelius bestond uit het gebed om zaligheid. Zaligheid. Het ging hem om de woorden der zaligheid te horen. Het ging hem erom om een antwoord te krijgen op de vraag. En dat was de vraag die hij brandend in zijn ziel ontdekte en die hem steeds weer tot de troon der genade uitdreef. Hoe krijg ik een genadig God? Dus zonder dat dat nou met zoveel woorden beschreven staat en zonder dat ons de worstelingen van Cornelius daarin verteld worden, heeft deze man te doen gekregen met zijn nood. Met zijn schuld. En heeft hij leren zoeken naar verlossing uit die nood. Bevrijding van die schuld. God heeft het in zijn hart gelegd. Die vraag, misschien met deze woorden, misschien met andere woorden, mijn zielen, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik met God verzoend? Hoe raak ik mijn schuld kwijt? Hoe word ik behouden? Is er nog een middel om wederom tot genade te komen? Dat is de diepste vraag in zijn leven geworden. En op die vraag behaagt het de Heere nu een antwoord te geven. En dan lijkt het wel alsof de Heere dat via een omweg gaat doen. Een hele lange omweg. Want wat heeft het nu voor zin als hier een mens is met een vraag in zijn hart hoe hij genade kan vinden en hoe hij zalig kan worden. Wat heeft het dan voor zin voor de Heere om het antwoord op die vraag uit te stellen? Want er moeten eerst een aantal mensen op reis van Caesarea naar het zuiden, naar Joppe. En dan moeten ze gaan zoeken naar het huis van Simon de lederbereider. Want daar is dan een zekere Simon bijgenaamd Petrus. En dan moeten ze die Simon Petrus gaan vragen of hij mee wil gaan. En dat kost ook weer zoveel tijd voordat die Simon Petrus dan weer in Caesarea is. Dat is toch allemaal een omweg. Als God nu toch een engel stuurt die die boodschap kan brengen dat zijn gebeden en zijn aalmoezen bij God gedacht zijn geworden. Waarom kan de Heere die engel dan niet terstond de woorden der zaligheid aan Cornelius laten spreken? Waarom moet Cornelius nu nog eens een tijd op antwoord wachten? Kon die engel dan niet zeggen, zie, ik verkondig uw grote blijdschap? Kon die engel dan de naam van de Heere Jezus Christus niet bekendmaken aan het zoekende hart van Cornelius? Engelen hebben toch wel vaker als boodschappers van het evangelie gefunctioneerd? Wat een oponthoud is dit alles met elkaar. Onnodig tijdverlies. Ja, maar God heeft nu eenmaal ingezet dat het hem behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En daarom gaat de Heer een omweg, want er moet niet een engel komen. Na Pinksteren prediken de engelen het evangelie niet meer. Ze kunnen wel een boodschap overbrengen, maar ze zijn geen evangeliedienaren meer. Daarom moet er een prediker komen, een door de Heer zelf gezonden en in zijn dienst genomen knecht, Petrus. En dan moet Cornelius een beroep uitbrengen en vragen of die knecht naar Caesarea wil komen. En dat duurt even, dat kost tijd. Maar zo is Gods weg, zo werkt de Heere dat in zijn kerk via de ambtelijke dienst van het woord, via de verkondiging van het evangelie. En Cornelius heeft geen tegenwerpingen, maar hij zoekt een paar knechten uit en die godvrezende soldaat, en hij stuurt ze en intussen blijft hij wachtend achter. En ik denk dat dat wachten voor hem, de bidder, opnieuw een tijd van gebed geweest is. Wel, zoals we dat dan voorheen ook deden, zo wil ik dat nu ook doen, een aantal punten uit dit gedeelte uitlichten om daar met elkaar nog eens even apart bij stil te staan. Ik noemde u zo pas al, daar is een stuk van de voorzienigheid Gods in het leven van deze Cornelius. En in zijn voorzienigheid bestuurt de Heere de gang van zijn leven en de gang van de gebeurtenissen in zijn leven, totdat Cornelius straks tot geloof en tot geloofsovergave gekomen is. Hij kwam uit Rome, moest naar Palestina, werd gestationeerd in Caesarea, hoort daar van de Joodse godsdienst, hoort daar via de Joden van de God van Israël. Dat raakt hem, dat spreekt hem aan. En toch is hij er ook weer niet helemaal tevreden mee. Hij blijft zoeken, hij blijft vragen. In zijn voorzienigheid is de Heere bezig in het leven van Cornelius plaats te maken voor zichzelf. Er zijn meer voorbeelden. Ik denk aan een ander voorbeeld uit het boek der Handelingen. Lydia, een heidin uit Thyatira in Klein-Azië, sluit zich ook aan bij de synagoge. Is op de een of andere manier, net als Cornelius, ook getrokken door die godsdienst van de Joden. En zo heeft God haar leven geleid langs ik weet niet wat voor paden allemaal, tot op het moment dat ze straks zit onder het gehoor van de apostel Paulus, die daar maar niet de godsdienst der Joden verkondigt, maar daar de naam van de Heere Jezus Christus mag laten horen. Nou, zulke leidingen zijn er. Dat is nog niet zaligmakend. Laten we dat er nou niet van maken. Dat is nog niet zaligmakend wat de Heere in zijn voorzienige leiding in ons leven doet. Hoe en waar hij ons onder het woord brengt. Hoe en waar en op welke manier en tot op welke hoogte hij ons onder de prediking van het evangelie zet. Voor de meeste van ons is het in de voorzienigheid Gods zoonleiding geweest, dat wij al van onze kindse dagen onder dat woord zijn geplaatst. En dat is geen gering wonder. Dat is geen gering bewijs van de goedwilligheid Gods jegens ons. Daar is ook die leiding, daar is ook die hand, daar is ook die besturing van de Heere in. En daar heeft de Heere het van onze kindse dagen aan al in willen betonen en betuigen dat hij de genadige is en dat hij ons behoud zoekt. En dat het waar is dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Anderen zijn misschien op een hele andere manier, zoals Cornelius, zoals Lydia, of nog weer anders, met het woord in aanraking gebracht. En God heeft zo zijn weg, God heeft zo zijn leiding, God heeft zo zijn voorzienigheid in het leven van ieder mens. Maar zoals ik zei, dat mag voor u niet de grond der zaligheid zijn. Daar kan voorbereidend werk van de Heere in zijn. Maar wees u er nu niet tevreden mee. Aanbid die leidingen. Zie het wonder dat de Heere u onder dat woord wilde brengen. Hoe dan ook. Zie daarin het bewijs van zijn langmoedigheid en zijn goedwilligheid, dat hij u ook met dat woord van genade in aanraking wilde brengen. Maar we zijn er nog niet mee. Al zijn we in een christelijk milieu terechtgekomen door geboorte of anderszins. Al zijn we op het erf van het verbond opgegroeid of later terechtgekomen. Veracht het niet, maar bouw er anderzijds ook niet op. En dan een tweede punt, wat we toch nog eens even bijzonder onder onze aandacht willen hebben, dat is dit. In het leven van Cornelius zagen wij al, ik heb voorzichtig geprobeerd dat aan te duiden, maar in het leven van Cornelius zagen we dat er wat je zou kunnen noemen een aantal aanwijzingen zijn, een aantal kenmerken zijn die erop kunnen wijzen dat er werk van Gods geest in zijn leven begonnen was. Dat heeft Cornelius ook wel geweten, dat er verandering in zijn leven had plaatsgevonden. Er was heel wat veranderd. Natuurlijk, als je van het heidendom overgaat en je gaat de synagogen bezoeken, dan is er wel wat veranderd in je leven. En dat hij misschien van iemand die vroeger tamelijk onverschillig geleefd heeft, voor zover het de godsdienst betreft, en nu geworden is iemand die steeds maar weer met die vragen naar zijn eeuwige heil bezig is. Vragen naar het godsbestaan en vragen naar zijn persoonlijke verhouding tegenover die God. Dat hij nu ernstig geworden is, dat is onmiskenbaar. Dat hij nu bezorgdheid kent voor zijn ziel en over en voor zijn eeuwig wel, dat is onmiskenbaar. Dat hij nu een bidder is, dat weet hij ook. En dat hij iedere keer weer naar die binnenkamer gedreven wordt, dat weet hij ook. En zo zou je kunnen zeggen, er zijn heel wat kenmerken in het leven van Cornelius. Alleen, hij heeft daar niet genoeg aan. Hij kan het er niet mee doen. En dat blijkt, want hij is voortdurend nog steeds in gebed. En als die engel bij hem komt op het derde uur 's middags, dan is die weer in gebed. Hij heeft er niet genoeg aan. Aan wat hij tot nog toe heeft ontvangen en aan wat er tot nog toe in zijn leven is gebeurd. Deze Cornelius is dus duidelijk anders dan vele mensen die zich op grond van een paar kenmerken, op grond van een paar gebeurtenissen, op grond van een verandering hier of daar, zich bij Gods volk rekenen. Ze hebben eens wat meegemaakt, ze hebben eens een keer een stap gedaan, ze hebben eens een keer een gebedsverhoring gehad, ze zijn eens op een wonderlijke manier uitgered, de Heere heeft hen eens een keer als het ware van voor de poorten van de dood weggehaald, en hij heeft hen weer in het leven teruggezet, en dat is gebeurd in de weg van gebedsverhoring enzovoort, en dat zijn dan de dingen die men heeft, waar men een grond van maakt. En de conclusie uittrekt, nu mag ik mezelf er toch wel bij rekenen. Of die de conclusie trekken omdat anderen hen dat voorrekenen. En hen zeggen, kijk als dat toch zo is en als er dit is en dat is en je kunt dat toch niet ontkennen en dat mag er toch zijn en dat weet je toch ook. En die dan op grond van die dingen door anderen erbij gepraat worden, of door een bepaalde prediking erbij gepraat worden. Als een mens opgebouwd wordt in zijn eigen ervaringen, opgebouwd wordt in zichzelf. Cornelius kon dat niet. Ook al hadden ze met zijn tienen daarbij hem gestaan en gezegd, Cornelius, maar dit en dat en dat en dat, nou mag je toch wel. Maar hij kon het niet. Hij had er niet genoeg aan. En dat is het beste bewijs dat het echt was bij hem. Want als het echt, echt is, dan moet je het van God zelf horen. Dan moet hij het van iemand anders hebben dan van zichzelf en van zijn eigen rekenkunde en van de rekenkunde van mensen die hem goedgezind zijn. En dan kan hij niet steunen op de wankele gronden van zijn eigen bevinding en van zijn eigen bekering en van zijn eigen werkzaamheden. Hij moet het van God hebben. En dan dat punt dat Cornelius, hoewel hij nog maar zo weinig wist, toch zijn mond niet hield, zijn mond niet kon houden. Hij sprak ervan tot zijn huisgenoten, tot zijn knechten in de compagnie. Terwijl hij zelf nog zoveel onderwijs nodig had, terwijl hij zelf op zoveel vragen nog geen antwoord wist, terwijl hij meer vragen dan antwoorden in zijn leven had. Maar waar hij van overtuigd was, daar was hij van overtuigd. En dat droeg hij ook uit. En als ze dan tegen hem zeggen, maar Cornelius, hoe zit dit? En Cornelius, en vertel dat eens. En Cornelius, wat weet je daarvan? En Cornelius, heb je er zelf kennis aan? Dan kon hij op die vragen niet zoveel zeggen. Maar toch spoorde hij anderen aan. En dat is natuurlijk ook een woord. Zo en zo is het, ook al hebt u voor uzelf nog zoveel vragen, ook al kunt u voor uzelf de vraag niet beantwoorden, bevestigend of u er zelf kennis aan hebt. Dan blijft er toch een roeping en een taak, om in de plaats waar God ons gesteld heeft en in het gezin waar we een plaats kregen, uit te dragen wat we dan wel weten, want als we dat dan alleen maar doen in de overtuiging dat wat voor u nodig is, ook voor een ander nodig is. Omdat we er misschien zelf zo weinig van weten persoonlijk, of niets van weten. Daarom kunnen anderen toch niet verstoken blijven van een woord van advies en aansporing en waarschuwing. Nog een punt is het gebedsleven van Cornelius. De vaste gewoonte die hij had. En de geregeld, de regel die hij erin had. Het gebed beheerste zijn hele dag. Hij nam er de tijd voor. Want hij wist dat hij er de tijd voor nodig had. Zijn wij ons dat ook bewust? En bid u ook? En hoe bidden we? En hoe bereiden we ons op de ontmoeting met de Heere in het gebed voor? Want we naderen in het gebed toch tot een heilig God. Beseffen we dat als we bidden? Kennen we de plaats van afzondering, van eenzaamheid? Cornelius bad en hij vastte. Dat staat verderop in het hoofdstuk. Dat toont alweer dat het hem in zijn bidden ernst was. Hij had er zelfs de tijden in zijn leven dat hij eten en drinken kon laten staan. Ik zeg niet dat we dat na moeten doen, hoewel het zou ook geen kwaad kunnen. Maar we hoeven niet een regel te maken voor onszelf en voor iedereen. En voor iedereen en voor altijd vaststellen dat het zo moet zoals het bij Cornelius ging. Maar ik zeg er weer bij, het zou geen kwaad kunnen als we zo aangegrepen waren door de noden van onze ziel en door de geestelijke dingen. Dat we als het ware vanzelf heel natuurlijk zo'n behoefte aan eten en drinken niet meer zouden hebben. Bij Cornelius waren de geestelijke dingen meer dan één keer zo belangrijk dat hij zijn behoefte aan eten en drinken niet eens meer voelde. Hij maakte bij tijden zo'n ernst met de zaligheid van zijn ziel dat het aardse leven van minder betekenis werd. Nu, naar zulk bidden hoort God. Op zulk bidden slaat de hemel acht. En dan mag Cornelius wel eens gedacht hebben, wat haalt het nou uit? En wat is nou de vrucht van dit alles? En wat verandert er nu? Nu loop ik al meer dan een jaar met die vragen en nog steeds geen antwoord. En wat kom ik er verder mee? Hoort God wel? En misschien zijn de aanvechtingen nog wel dieper geweest. Bestaat God wel? Is het misschien toch allemaal fantasie en fabel wat de Joden mij vertellen? Is het misschien, en zo kan de aanvechting komen, misschien toch maar weer beter om de goden van mijn vader en moeder te gaan vereren. Er zullen misschien van die moedeloze ogenblikken in zijn leven geweest zijn. Maar het blijkt nu. En ik krijg er de goddelijke zekerheid van. Het blijkt dat God zulke gebeden hoort. En dat ter bemoediging van hen die de Heere zoeken in al hun zielsverdriet. En die misschien ook vaak moedeloos zich afvragen. Hoe lang nog hoort God wel? De geschiedenis van Cornelius laat ons weten dat we dan maar moeten wachten op de tijd van overvloediger genade en dat we ons niet moeten laten ontmoedigen, want zo de Heere vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. En als God dan hoort, vindt Cornelius het dan vanzelfsprekend? Vindt hij het dan gewoon? Dan is het hem een wonder. Maar hij heeft er zo lang om gevraagd en zo lang eruit gezien. En als het dan komt, dan, ja, dan is het toch een wonder voor hem. Dan is het toch bij hem, hoe is het mogelijk dat die engel namens de Heere kan zeggen dat mijn gebeden opgeklommen zijn voor God? Hoe is het mogelijk dat God op zulk gebed let, want dan heeft Cornelius zijn gebedsleven heus zo hoog niet geacht. Dan heeft hij daar heus zoveel niet voor gerekend. Dat doet een mens niet die echt bidt. Dat doet wel een fariseer. Die rekent een hoop voor zijn gebeden. En die denkt dat hij ermee voor de dag kan komen bij God en bij mensen. Maar de tollenaar, die rekent niets voor zijn gebed. Voor die zucht, voor die klacht, voor dat gekerm dat in zijn eigen oren nog vals klinkt. Wat moet het dan in Gods oren zijn? Daar heeft Cornelius niets voor geschreven. Voor die zuchten en voor die klachten en voor dat gekerm. O nee, hij heeft van zijn eigen gebedsleven geen hoge gedachten gehad. En dat maakt het wonder voor hem nog groter dat de Heere nou een engel laat zeggen: ik heb er naar geluisterd, Cornelius. Naar dat onreide en onvolkomen en met zonde bevlekte bidden, zijn die gebeden opgeklommen voor Gods oog? Zijn die gebeden doorgedrongen tot Gods oor? Ja, ik zou eigenlijk nog wat willen zeggen over dat laatste, maar dat komt dan verderop in het hoofdstuk toch nog uitvoeriger aan de orde. Het belang van de prediking. Ik zei er al zo wat van, dat de Heere behaagt om via de prediking van het woord zalig te maken die geloven. Wel nu, de tijd is verstreken, laten we dat laten liggen tot een volgende keer. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 6. Psalm 6, vers Zullen we weer voortgaan? Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 86, het zesde vers, het vijfde vers, al de heidenen door uw handen en wat er verder volgt, Psalm 86 vers 5. Zoals we dat dan gewoon zijn, willen we ook nu nog een kort gedeelte van deze avond besteden in het eventueel wat verder spreken over het gedeelte van het woord des Heren dat ons dan vanavond bezig hield. U vraagt, als u een vraag hebt, en ik wil van mijn kant proberen daar dan ook een antwoord op te geven. Wie? De bakker. Nee. Wat zegt u? Hier mag u dat zeggen, ja. Zondags mag u het alleen maar denken. Ja. Ja. Ja.
Petrus heeft de reden gehouden op de Pinksterdag.
Ja.
En dan staat er in Handelingen 2, vers 9 tot 12, worden al die volgen opgenoemd.
Ja.
Die er aanwezig waren, onder andere ook, buitenlandse Romeinen. En mijn gedachte was zo, dat daar ook een zekere koning, die misschien al bij geweest op een hart, wat niet te doen, dat woord bij ons spreken, dus was dat.
Ja. Goed, u gaat dus terug met uw gedachten naar Handelingen 2 en daar wordt gesproken van uitlandse Romeinen en daar ziet u dan eigenlijk tussen die scharen luisteraars die dan straks ook gedoopt worden, min of meer Cornelius ook staan, die daar toch ook het evangelie al heeft gehoord en voor wie het toen ook op dat moment tot zegen geweest is en die vanaf dat ogenblik dan een godvrezend mens geweest is in de zin van het woord, zoals we dat veelal in de Bijbel tegenkomen. Iemand die werkelijk de Heere vreest, die een nieuw hart heeft en in wie Gods genade dus aanvankelijk verheerlijkt was. Toen is hij dan toch nog weer bij de synagoge terechtgekomen. En nu moet hij als het ware Petrus in een tweede ontmoeting horen om dan ook uit die synagoge nog te komen en bij de christelijke gemeente gevoegd te worden. Ja, die gedachtegang kan ik wel begrijpen, vooral als u uw uitgangspunt neemt in die uitdrukking uitlandse Romeinen. Maar voor de rest is het natuurlijk fantasie. Ja, want ik bedoel fantasie. Nou zeg ik dat niet, ik zeg dat zo. Ik gebruik ook mijn fantasie als ik de Bijbel lees. Mijn verbeeldingskracht, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk onze fantasie. Dat we ons proberen met onze verbeeldingskracht de dingen voor te stellen. Daar is niks op tegen. Daar is niks op tegen. Ik denk dat de Heer ons die mogelijkheid gegeven heeft om onze verbeelding te gebruiken. En dan moeten wij ons proberen ook zo de geschiedenissen voor te stellen zoals ze zich hebben toegedragen. We hoeven dat heus niet als een heel vlak verhaal te lezen waar je verder met je verbeeldingskracht af moet blijven. Vanzelfsprekend niet. Dus wij mogen best met, maar laat ik het dan bij zeggen, met een geheiligde, met een door de Heilige Geest beheerste fantasie de schriften lezen. Maar dan moeten we natuurlijk voor conclusies die we trekken wel grond hebben in de schrift. En ik denk dat u die voor deze gedachten niet hebt. In de eerste plaats klopt het niet helemaal met Handelingen 2. Want er waren geen Romeinen in Handelingen 2 in Jeruzalem en geen Cretenzers en geen Arabieren. Daar waren Joden die uit Kreta afkomstig waren in Jeruzalem. Er waren Joden die in Arabië woonden in Jeruzalem. Er waren Joden die in Rome woonden in Jeruzalem. Want die heidenen gingen niet naar het Pinksterfeest. bedoel, het was Pinksterfeest. Niet ons Pinksterfeest, het was het Pinksterfeest van de Joodse kalender. Daar werden de eerstelingen aangeboden. Het was dat wekenfeest zoals men dat onder de Joden noemde. En daar kwamen dus alleen maar Joden naartoe. Uit Galilea, uit Judea, uit het Overjordaanse. Maar ook uit de verstrooiing, hè, zoals ze met Pasen kwamen, zo kwamen ze met Pinksteren en zo kwamen ze met het Loofhuttenfeest. En ze moesten één van die drie feesten in Jeruzalem per jaar meemaken. Dat is goddelijk voorschrift. En vandaar dat de hele groep mensen die we daar tegenkomen, daar, die worden wel genoemd met de namen van het land waar ze dan als vreemdelingen in verkeren, maar het waren Joden. Het waren allemaal Joden en Jodengenoten. Dat zijn die proselieten die zich uit het heidendom bij het Jodendom hadden aangesloten en die door de besnijdenis één met hen geworden waren. En vandaar dat Petrus ook zegt, want u komt de belofte toe. En dan spreekt hij tot al die mensen die voor een deel uit Galilea, voor een deel uit Judea kwamen, voor een deel uit het Overjordaanse, voor een deel uit Kreta, voor een ander deel uit de delen van Libië en Partes en Medes en Elamieten. U komt de belofte toe en uw kinderen. En daarmee zei de apostel Petrus niks nieuws, want dat was altijd al zo geweest. Want de beloften waren voor de Joden. Maar het nieuwe dat de apostel eraan toevoegt was, en zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Degene die verre zijn, dat ziet op de heidenen. Dus Cornelius is gegarandeerd niet in Jeruzalem geweest. Zeker niet als zo'n feestganger. Hij kan misschien, en daar geef ik u gelijk, maar dat kunt u net zo min bewijzen als dat ik het met zekerheid ontkennen kan. Hij kan misschien als Romeins soldaat in Jeruzalem geweest zijn, omdat zijn bende daar toen dienst had. Dat zou kunnen. Maar dan zeg ik dus nogmaals, daar is voor mij geen enkele overweging of geen enkele reden noodzakelijk om te geloven dat Cornelius zo al met het evangelie van de Heer Jezus Christus in aanraking gekomen is. Ik zou me dan ook niet kunnen voorstellen dat hij zich daarna, anders dan die anderen die tot bekering gekomen waren, bij de synagoge aangesloten had. Want als hij toen tot geloof gekomen was, net als de anderen, dan zal dat toch ook voor hem geresulteerd hebben in de doop, in het woord des Heren aannemen. En dan zou hij dus hoe dan ook met die christelijke gemeente hebben samengeleefd. Maar ik geloof dat we er veel eenvoudiger vanuit kunnen gaan dat, nu wij voor het eerst van Cornelius lezen in Handelingen 10, de geschiedenis daar ook begint. En dat woord godvrezend, ja, u hoeft het niet te geloven, maar het is toch wel waar. Dat betekent hier niet wat het bij in het Oude Testament betekent. Dat
is
ja.
Als Paulus natuurlijk naar Rome gaat, dan is hij nog nooit in Rome geweest.
Nee. Jawel, jawel. Kijk, u krijgt natuurlijk in de Bijbel niet een volledige beschrijving van wat al de apostelen gedaan hebben. Dan zou je uit de Bijbel moeten aflezen dat uiteindelijk alleen Petrus en Paulus en Jacobus wat gedaan hebben en dat de anderen niks gedaan hebben. Thomas, Nathanael, maar die zijn ook gegaan. Alleen waar ze gegaan zijn en wanneer ze gegaan zijn en hoe lang ze gepredikt hebben, de Heere heeft het niet nodig gevonden dat wij dat zouden weten. Bovendien, niet alleen die apostelen verbreidden het evangelie, maar het was in die tijd zo heel duidelijk dat, je vindt dat in Handelingen 8 bijvoorbeeld, dat juist de gewone christenen, die zeker in een tijd van vervolging alle kanten uitgejaagd worden en moeten vluchten, die gaan het land door en die verkondigen het evangelie. Zodoende is het evangelie op vele plaatsen al voordat er een apostel gekomen is. Doordat de gewone christenen, die helemaal geen ambtelijke opdracht hadden, maar er toch de mond niet van konden houden en erover gesproken hebben en de dienst des Heren hebben aanbevolen en aangeprezen. En zo is misschien het evangelie in Rome geweest, gekomen. En was er al een gemeente gesticht voordat Paulus er was. Want Paulus heeft al die gemeenten niet gesticht. Hij heeft de gemeente op vele plaatsen waar die later gekomen was niet gesticht. We lezen toch ook van mensen zoals zijn helpers, die ook niet helemaal in de schrift op hun gangen gevolgd worden en waarvan we ook niet kunnen zeggen, nou, toen ging die daarin, toen ging die daarin. Dat van Paulus wordt ons tamelijk breedvoerig en compleet verteld, maar van de anderen niet. Dus ik hou het toch bij deze opvatting dat we hier Cornelius voor het eerst ontmoeten en dat hij voor het eerst ook hier met het evangelie van de Heer Jezus in aanraking komt. Hij is via die synagoge natuurlijk al met het woord Gods, het oud-testamentische woord van God in aanraking gekomen, dat ook in die tijd toch ook, ja moet je zeggen, alweer overwoekerd was door heel wat rabbijnse opvattingen enzovoort, dus het is in vele opzichten ook niet eens zo zuiver meer geweest, maar het is in ieder geval de leer van de goede werken geweest en van de rechtvaardigheid uit de werken der wet die hij gehoord heeft. En dat zal hem misschien toch ook nog een lege plek in zijn hart hebben overgelaten, waardoor hij toch nog ook met die synagoge zich niet kon verenigen. En misschien is dat wel het punt geweest, wie zal het zeggen, dat hij bij die derde categorie is blijven horen. Die eerste, dat zijn de volbloed Joden. De tweede zijn de proselieten die zich laten besnijden en uit het heidendom overgaan. En die derde groep, dat zijn de mensen die blijven weifelen. Die heiden zijn, met de synagoge meeleven en toch de stap niet doen om over te gaan. Nou, dat is met Cornelius het geval geweest. Die is niet overgegaan. Waarom niet? Ik weet het niet, maar als ik dan een ogenblik mijn verbeeldingskracht mag gebruiken, dan zou ik kunnen zeggen, omdat hij zich toch nog niet er diep van overtuigd was dat dat helemaal het echte was. Er bleef toch nog een vraag, er bleven een aantal vragen onbeantwoord en die konden ze hem uit de synagoge ook niet beantwoorden. Totdat Petrus komt. En totdat, en dat is voor mij het afdoende bewijs, als hij in Jeruzalem geweest was, had hij toen deel ontvangen aan de Heilige Geest, als hij daar tot bekering gekomen was. Maar hier, aan het eind van Handelingen 10, krijgt hij pas deel aan de Heilige Geest. En hier wordt hij pas gedoopt, zoals dat hoofdstuk ons aan het slot vertelt. Dus, en ja, dat blijft toch mijn gedachtegang. Ja, nog een vraag. Er was net ook van dieren, ja.
Mijn vraag, die had een heleboel aanknopingspunten. Dat moeder de Bakker gevraagd heeft. U hebt in het begin een verklaring gegeven over dat godzalig en vreesende God. Dat we daaraan niet mochten verbinden dat Cornelius toen al deel had aan het werk der genade. Nog geen kennis had. En de verdere verklaring die u ervan gegeven hebt, daar kan ik me heel best in vinden. Maar voor mij blijft nu alleen de vraag, ik denk dat ik daar niet alleen mee ben, maar dat er misschien wel meer hoorders hier zijn. Als wij nu als niet-theologen dit lezen, godzalig en vreesende God, dan zijn we toch direct geneigd om te denken dat Cornelius toen al zo ver was dat hij erbij gerekend mocht worden.
Ja. Ja.
En de vraag is eigenlijk mijn vraag, hoe kan ik dat nog herkennen dat ik nog te ver in pas zie?
Ja, ik denk dat je dat moeilijk, als je alleen de vertaling voor je hebt, dat je dat al moeilijk kunt onderkennen. Dan gebruikt deze vertaling dezelfde woorden die op andere plaatsen ook gebruikt worden. En daar hebben ze dus wel de zin zoals we die er dan gewend zijn aan te geven. Nou, is dat natuurlijk met veel dingen het geval. Laten we niet vergeten dat wij Gods woord gekregen hebben. Wij in een vertaalde vorm. En in een vertaling, daar is altijd, daar blijft altijd wat hangen. Er zijn dingen die in de vertaling niet meekomen. Mag ik u dat eens duidelijk maken aan de hand van een ander voorbeeld? Dat kent u denk ik wel. Het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. De bekende geschiedenis dat de Heere zich openbaart aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias en daarna dat hij dus dat gesprek met Simon Petrus heeft waarbij hij tot drie maal toe die vraag stelt, hebt gij mij lief? Nou, misschien dat u het al wel eens gehoord hebt in de prediking, maar als u dat nou leest, hè, in zoals wij dat nou voor ons hebben, dan is die vraag van de Heere Jezus voor een groot deel eigenlijk steeds hetzelfde in vers 15, 16 en 17. Dan lezen we in vers 17 middenin en Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Nou, hoe leest u dat nou? Hoe verklaart u dat nou? Als, dat woord gebruiken we natuurlijk in onze kerken niet, in onze reformatorische kringen, maar ik gebruik het nou even, hoe lezen we dat nou als leek? Ja, Petrus wordt bedroefd. Waarom nou in vers 17, terwijl in vers 16 en in vers 15 heeft de Heere diezelfde vraag gesteld. En nou in vers 17 wordt hij bedroefd. En dan zeggen wij, zijn we geneigd te zeggen, ja, hij wordt nou bedroefd omdat de Heer het nou voor de derde keer vraagt. En dat herinnert hem aan zijn verloochening enzovoort. Dat is een verlegenheidsoplossing. Dat is een verklaring omdat wij geen ander materiaal ter beschikking hebben. Maar zo ligt de nadruk niet. De nadruk ligt, en hij werd bedroefd omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En u ziet dat niet. Maar daar wordt in het Grieks een ander woord gebruikt dan de eerste twee keren. Wij hebben dat niet. Wij moeten daar ja, een omschrijving van gaan geven. Maar in het Grieks zijn verschillende woorden voor liefhebben. En het woord dat de Heere gebruikt in vers 15 en in vers 16, dat is een woord dat wijst op een liefde van hoog gehalte. Erge hoogstaande liefde. Waar de Heere recht op heeft. Hebt gij mij lief? Hij zegt eerst, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij boven alles lief? Dat laat de Heer in het tweede geval weg. Hebt gij mij lief met een volkomen liefde? En dan zegt Petrus, als hij antwoord geeft, in vers 15, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb, maar Petrus gebruikt niet hetzelfde woord. Petrus gebruikt een woord dat eigenlijk aanduidt een liefde van veel minder gehalte. Een liefde die veel op lager niveau is, zoals wij zeggen. Ja, ik weet het, het past niet helemaal in dit verband, maar daar komt het niet neer. Petrus durft niet te zeggen, ik heb u lief met een volkomen liefde, maar ik houd van u. Veel zwakker. En de tweede keer vraagt de Heer het precies eender met dat sterke woord, en Petrus geeft weer met dat zwakke woord antwoord. En de derde keer gebruikt de Heer dat woord dat Petrus al twee keer gebruikt heeft. En dan wordt hij bedroefd. Want dan zegt de Heere niet Petrus de derde keer, Simon, hebt gij mij lief met een volmaakte liefde? Maar dan vraagt de Heere aan Petrus, Simon, houdt u van me? Dan stapt hij naar beneden. En dan is dat de reden waarom Petrus bedroefd wordt, omdat hij nu aanvoelt, ik kan die hoge liefde de Heere niet toezeggen waar hij recht op heeft. En nu komt de Heere met de vraag, is dat minder dan echt, Petrus? Nou, dan kunt u dezelfde vraag stellen. Hoe kunnen wij als mensen die zo met de Bijbel voor ons in de Nederlandse vertaling zitten, dat nou weten? Ik denk dat je een aantal dingen gewoon met Bijbellezen niet te weten kunt komen. Heel eenvoudig. Dat is gegeven het feit dat u de grondtalen niet beheerst, althans de meeste van u niet. En nou zijn er twee oplossingen. En die twee oplossingen die geeft de Heer ons ook bij zijn woord. Er zijn verklaringen die we raadplegen kunnen en waardoor we een aantal dingen ontdekken die we zo met het blote oog in de Bijbel lezende niet ontdekken. En er is de verkondiging van het woord waarin deze dingen uitgedragen moeten worden. En dat moet dan inderdaad eerlijk gebeuren. Dat moet naar de betekenis van het woord van God gebeuren. En vanuit die overtuiging heb ik dus ook het eerste gedeelte van Handelingen 10 geëxegetiseerd. Want dat betekent het. Dus als u het nu leest, dan weet u meer dan voor 7:30 vanavond. Ja, nou en dat is dus een van de dingen die ik ook als mijn taak zie. Dat je het woord moet verklaren en toepassen. Maar dat zijn inderdaad de dingen die de Heere wil laten geschieden in zijn dienst, in zijn kerk. Ja, ja. Ja. Oh, ja, maar dan ben u niet aan de beurt, want er was eerst daar een vraag. Ieder zijn beurt, totdat de tijd voorbij is. Oh, ja, dat is inderdaad ook een andere vraag. In welke gedaante kwam die engel? Dat wordt hier niet bijgezegd, nietwaar? Vers 3 zegt, en hij deze zag in een gezicht klaarlijk omtrent de negende uren des daags een engel Gods tot hem inkomen. Het feit dat het in een gezicht was, dat wijst er al op dat het niet helemaal werkelijkheid was. Soms verschijnt de Heere of verschijnt een engel in een droom. Dat is bij de profeten soms het geval. Soms verschijnt de Heere of een engel in een gezicht. Dat wil dan zeggen, het verschil tussen een droom en een gezicht is dat een droom 's nachts is en een gezicht is overdag. Maar de mens is in een soort droomtoestand. En soms verschijnt de Heere heel letterlijk. Nou, als de Heere of de engel des Heeren dat doet, letterlijk verschijnen, dan zijn ze soms niet eens op het eerste gezicht te herkennen. Denk maar aan de geschiedenis van Gideon, die op het eerste gezicht niet weet dat het een engel is. Hij heeft pas begrepen dat het een engel is, als die engel dat teken doet en in die vlam van het vuur omhoog gaat naar de hemel. Maar die engel kwam dus in een menselijke gedaante, zoals ook die verschijning aan Abraham, de drie mannen waarvan de Heere er zelf één was en twee engelen die later naar Sodom gaan, en die zijn zo echt menselijk zoals ze eruit zien dat ze in Sodom zelfs nog allerlei ongerechtigheid met hen willen gaan uithalen. Maar dan komen ze dus helemaal in menselijke gedaante. Hoe dat hier geweest is, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk uit wat we lezen op te moeten maken dat Cornelius terstond in dat gezicht begrepen heeft dat het een engel was. Want hij is terstond bevreesd. Als het gewoon een man geweest is, met het uiterlijk van een mens, dan had Cornelius die vrees niet hoeven te kennen. Ik denk dat hij niet zo schrikachtig is geweest, gezien zijn beroep. Dat zijn nou meestal niet de mensen die het gauwst op de loop gaan als je een commando voert over 100 man. Maar het is dan toch zo geweest, hij heeft vanuit de heiligheid en vanuit de majesteit die die engel aan zich droeg, gelijk gemerkt dat het een bode was uit een andere wereld, uit de wereld der geesten. En vanwege die majesteit die hij bij zich had en die heiligheid heeft Cornelius, is die geschrokken. Dus ik denk dat het voor deze Cornelius terstond duidelijk geweest is dat het een engel was. Maar hoe hij er verder uitzag, ik weet het niet. Wij moeten ons over de engelen ook geen fantasieën in het hoofd halen. Die dan het gevolg zijn van allerlei afbeeldingen die we er wel eens van gezien hebben op plaatjes en op orgels. Dan heb je ook van die engeltjes, niet waar, en die zien er dan al heel lief en snoezig uit. Maar zo hebben de engelen er niet uitgezien. Ik kan nergens in de Bijbel lezen dat een engel er zo uitzag als zo'n klein babytje. Maar je vindt ze in de Bijbel wel als de strijders. Als de gezanten Gods die vrees inboezemen. Van der Laan.
Ik wil nog even iets hebben over de Cornelius.
Ja.
Ik geloof toch, waar we zo ver ben, als ik in mijn gen niet de Cornelius staat, dan moet ik een goede pak hebben.
Ja, ja.
Maar ik geloof toch dat die man wel beter geboren was. Maar dat hij voor eigen bewustheid.
Ja.
Dus pas toen man daar gestorven was, voor dat was dat niet waar.
Ja, kijk, ik geloof ook, ik heb zo pas ook gezegd, en dat is eigenlijk de hele uitwerking van dit gedeelte geweest. Ik baseer dat niet op die twee woorden godzalig en vrezende God. Maar als ik geloof, en ik heb dat ook gezegd, dat eerst via zijn voorzienigheid en later toch ook door zijn bijzondere leiding, dan mag ik dat ook wel de werking van Gods geest noemen, dat de Heere in het leven van deze man is gaan werken, dat hij hem een bidder gemaakt heeft en dat hij hem eigenlijk er ook voor bewaard heeft om in de wettische godsdienst van het Jodendom terecht te komen en daar zijn hart aan te geven.
Ja? Maar ik zeg wel maar weten of die man wedergeboren was.
Ja. Ja, nou, wacht even. Dan kom ik wel op dat punt waar u wil zijn. Dus als ik dus de geloof, en zo pas ook gezegd heb dat Cornelius dat wat hij geworden was, alleen geworden is door het werk van Gods geest in zijn hart. De Heere heeft hem geleid, onder het woord gebracht. Hij heeft dat woord in zijn leven gebruikt. Hij heeft dat woord in zijn leven tot zegen gesteld. Hij heeft hem, nou ja, een zoeker gemaakt naar zijn zaligheid, naar de zaligheid van zijn ziel. En Cornelius liep met die vraag, fijn, dat heb u gehoord, dat heb ik zo pas gezegd. Hoe krijg ik zaligheid, hoe krijg ik deel aan de genade Gods? Is dat er voor mij nou ook? Nou, als iemand nou werkelijk met die vragen loopt en niet zomaar eens een keer, maar als dat nou zijn leven beheerst, zodat van hem gezegd wordt dat hij voortdurend in gebed is, en zodat ook nog, en dan ga ik nog een stap verder en dat mag ik in dit geval doen, zodat een engel Gods namens de Heere kan zeggen dat zijn gebeden niet halverwege teruggevallen zijn, maar dat ze de hemel bereikt hebben en dat God er acht op geslagen heeft. Als dat van iemand gezegd wordt, dan heb ik grond genoeg om te geloven dat het zaligmakende werk des Heren in zijn leven begonnen is. Ook al kent hij dan de persoon van de zaligmaker, de Heer Jezus, nog niet. En ook al kan hij dan nog niet zeggen waar zijn zonden gebleven zijn. Ook al kan hij dan nog niet spreken van, nou laat ik eens zeggen, rechtvaardiging enzovoort. En ook al zal hij zelf, als je het hem recht uitvraagt, nog niet eens durven zeggen dat hij hoop heeft en verwachting heeft. Want ik geloof dat hij daar geen grond voor had, hè, voor zichzelf. Wij kunnen wel zeggen, ja, maar dat zijn goede tekenen en dat zijn kenmerken van het echte en van het ware. Maar dat is nog een andere zaak of Cornelius het daar zelf voor houden kan, hè. Daarom heb ik zo pas ook gezegd dat het hem een reden tot verwondering zou zijn als die hoort dat zijn gebeden gehoord zijn. Want dat stumperige bidden, is dat nou ook nog voor God genoeg? Ja? Dus, en nou wilde u weten of die dan wedergeboren is? Ja, vanzelf. Vanzelf. Daar is natuurlijk, als de Heere dit werkt in een mensenleven, dan is dat eigenlijk allemaal alweer een nadere uitwerking en een voortzetting van het begin van het nieuwe leven dat hij in de wedergeboorte inplant. Maar of u dan moet zeggen, en als die man toen gestorven was, dan was het goed met hem geweest, theoretisch wel. Theoretisch wel, maar wij moeten denk ik niet zozeer in die richting denken. Ja, je kan zeggen, als iemand zo ver is, dan komt het wel goed met hem, dat is natuurlijk zo. Maar als iemand zover is, dan moet het verder met hem komen. Dan moet hij naar die kennis van Gods genade met bewustheid voor eigen hart en leven geleid worden. En daar gaat de Heere deze man naartoe brengen. Ja. Nog meer vragen? Ja? Ik denk dat het gewoon financiële, geldelijke giften geweest zijn die deze Cornelius aan het volk van Israël gaf. En dan met name aan de Joodse gemeenschap in Caesarea. Ik weet niet hoe je je dat voor moet stellen, maar er is wel eens meer natuurlijk een Romeinse hoofdman geweest die ook nogal in goeden doen was. En in Capernaum was dat, en die heeft voor die Joden toen zelfs een synagoge gebouwd. Nou, dat waren natuurlijk ook aalmoezen, alleen was dat heel wat. Misschien dat Cornelius wat minder kon doen, maar hij gaf van zijn bezit aan de Joden, het zij voor de verzorging van hun synagogen, het zij voor hulp aan de armen, het zij voor nog weer wat anders. Maar in die zin moeten we het opvatten, denk ik. Ja. Nog meer vragen? Nee? Goed, we hopen een volgende keer, maar dat is dan weer op de gewone tijd, nietwaar? We hebben dat nu even vervroegd, omdat we toch al laat waren, en anders waren we volgende week net op de avond voor de dankdag natuurlijk. Maar de gewone avonden voor deze Bijbelkring zijn de tweede en de vierde dinsdag van de maand bij Leven en Welzijn. Dus vandaag over 3 weken hopen we verder te gaan met dat visioen van de kruipende dieren, of de verschillende soorten dieren. Enfin, u leest het van tevoren maar vast door. We zullen gaan besluiten en ik zou willen zingen Psalm 117. Psalm 117. En wil broeder Van Dieren dan met ons danken?
Heere, wat hebt gij weer een reden gegeven om aan het einde van deze avond in dankzegging tot u te naderen, als we terugzien op alles wat we deze avond weer mochten ontvangen. Gij hebt ons het voorrecht gegeven dat wij weer bij elkander mochten komen en dat wij tezamen mochten luisteren naar de verklaring van uw woord door uw dienaar, Heere. Wat is uw woord toch rijk en wat weten wij er toch weinig van en wat moeten wij het bekennen dat het zo hard nodig is dat wij het onderzoeken. Ja, dat wij er telkens opnieuw weer mee bezig zijn. Want gij hebt zelf in uw woord gezegd, onderzoekt mijn geschriften, want die zijn het die van mij getuigen. Heere, wil gij dan zo ook de arbeid van deze avond nog met uw zegen bekronen? En kon het zijn, geef dat het onderwijs wat erin geklonken heeft ook mag ontvangen worden, ja, overdacht worden, en dat het nog mag leiden op de weg der zaligheid. Heere, gedenk ook aan uw dienaar die gij in ons midden gesteld hebt. Bekwaam hem en geef hem alles wat hij nodig heeft bij al de arbeid die zijn aandacht vraagt. En wil gij hem in het bijzonder ook nog tot een zegen stellen in het midden van onze gemeente. En geef, Heere, dat de zegen die wij als gemeenteleden nodig hebben, dat hij daar ook zelf in mag delen. Want dan kan hij het ook weer uitdragen van zondag op zondag in de prediking van uw woord. Heere, wil het zondige en het verkeerde van deze avond ons uit genade vergeven. En wil gij ons alle in goede welstand op onze bestemming brengen. En ook verder in deze week goed en nabij zijn. Gedenk ons in uw genade en schenk ons uw zegen. Niet omdat wij het waardig zijn of verdiend hebben. Maar zie in genade om Jezus wil op ons van boven ter neer. Amen.